Gemeente, zondag 10 gaat over de voorzienigheid van God. Nou, we hebben de vorige keer stilgestaan bij vraag en antwoord 27. En de kinderen weten misschien nog wel dat de voorzienigheid niet alleen te maken heeft met Gods oog, dat hij alles van tevoren ziet vanuit de hemel, maar dat de voorzienigheid van God ook te maken heeft met zijn hand, waarmee de Heere alles onderhoudt en ook alles bestuurt en regeert. Alles, alle dingen en ook alle schepselen. En nou hebben we de vorige keer in vraag en antwoord 27, hebben we de theorie gehoord. Een stukje uitleg over wat de voorzienigheid van God nou eigenlijk is. En nu vanavond gaan we letten op de praktijk. Wat heb je daar nou eigenlijk aan? Dat je weet dat God met zijn ogen, met zijn hand alles ziet en onderhoudt en regeert. Wat baat dat mij? Wat heb ik daar voordeel aan? Heb ik daar wat aan? En daarom vraagt vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat is daar het nut van? Nou, dat willen we met de hulp van God vanavond eens gaan overdenken met elkaar. Ik zet boven de preek het geloof in Gods voorzienigheid. En dat heeft een drieërlei nut. Ten eerste, het maakt je geduldig in tegenspoed. Dat staat ook in antwoord 28, dat we in alle tegenspoed geduldig. Het tweede nut van het geloof in Gods voorzienigheid is dat het je dankbaar maakt in voorspoed. Er staat in het antwoord en in voorspoed dankbaar mogen zijn. En het derde nut van het geloof in Gods voorzienigheid is dat het je vertrouwen geeft voor de toekomst. Er staat in het antwoord en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht of een vast vertrouwen. A firm trust, zegt de Engelse vertaling. Een vast vertrouwen op onze getrouwe God en Vader mogen hebben. Het geloof in Gods voorzienigheid heeft drieërlei nut. Het maakt me geduldig in tegenspoed. Het maakt me dankbaar in voorspoed. En het geeft me vertrouwen voor de toekomst. Nou, er staat, waartoe dient ons? En dan wordt er een kinderlijk geloofsantwoord gegeven. Ja, die hand van God, hè. Die is ten diepste een hand van onze getrouwe God en Vader. En uit die hand krijg ik voorspoed en tegenspoed. Hij bestuurt alles, maar hij deelt ook alle dingen toe aan mij. Die hand is een milde hand, een vaderlijke hand. Die hand is als nodig is ook af en toe een slaande hand. Dat gebeurt niet elke dag. Als vader geef je je kind niet elke dag een tik. Dat doe je alleen als het nodig is en niet anders kan. Een milde hand, een slaande hand soms. En ook een leidende hand. Die hemelse vader, of zoals het hier staat, die getrouwe God en Vader. Die verwendt soms zijn kinderen, weet u dat? Weet u daarvan trouwens, dat u wel eens door de Heere verwend bent? Dat je mag liggen in de honing. Soms liggen in de pekel. Maar je mag ook wel eens liggen in de honing. Dan verwendt God zijn kinderen. En soms dan moet vader slaan. Als het niet anders kan. Dat noemen we dan tegenslag. God schop je nooit de deur uit. Als hij een slag moet toebrengen, dan slaat hij altijd naar zichzelf toe en nooit van hem af. Trouwens is het ook wel eens heilzaam, weet je dat? Want als je nou nooit eens gecorrigeerd wordt, ja, dan word je maar een verwend jong. Dan ben je een bastaard, die krijgt geen tikken. Maar een echt kind van God, die heeft af en toe eens een tik nodig. En de Heere weet precies hoeveel en hoe zwaar. Bij opvoeden hoort de roede. De corrigerende, de pedagogische tik. Maar die is altijd gedoopt in liefde. Kan ik toch wel zeggen zo. Nou, er wordt er gesproken over voor- en tegenspoed. Gemeente, dat is hier op aarde altijd gemixt. Voorspoed en tegenspoed. De overvloed en het gebrek. De bergtoppen in het geloof en de diepe dalen in je leven. De hoogten en de diepten. De plezierige dingen en de nare dingen. De genoegens, de geneugten van het leven en de kruizen die je moet dragen. Het is altijd gemixt. Soms wordt mijn levenspad beschenen door de zon van voorspoed. Heerlijk, als je overstraald wordt en als je een heerlijke, geweldige, fijne, zegenrijke week achter de rug hebt. Maar soms wordt mijn levenspad overschaduwd door de nacht van tegenspoed, smart en zorgen. Voorspoed en tegenspoed. En dat is uit het leven gegrepen. Je zou kunnen zeggen, een dominee heeft wel eens gezegd, ons levenspaadje, dat wordt door twee herretjes afgeschermd. Twee doornheggen. En dat is de heg van voorspoed en van tegenspoed. En daartussen loopt het paadje. Links een heg en rechts een heg. Dan blijf je ook mooi op dat paadje. Als je alleen maar tegenspoed hebt, dan zou je wanhopig worden. En al zou je alleen maar voorspoed hebben, ja, dan zou je God vergeten ook helemaal niet nodig hebben. En daarom, het beste is maar niet te veel geluk en niet te veel druk. Een beetje gemixt. Het is wat dat betreft ons leven net hier op aarde een schaakbord. Ik heb niet zoveel verstand van schaken, maar ik weet wel dat je zwarte en witte vlakjes hebt. Ja, je hebt zwarte en witte vlakjes en het maakt soms rare paardensprongen. En het gaat naar de overkant. En nou is er een hand, mag een kind van God zeggen. Voel me maar een pionnetje hoor. Nou is er een hand die me leidt door de zwarte vakjes heen, maar ook over de witte vakjes heen. En straks mag dat pionnetje, Gods pionnetje, naar de overkant. En als je nou bij de overkant bent, wat wordt dat pionnetje dan? Dan wordt de koningin. Dat is een mooie les. Het is niet voor niks dat de Joden zeggen dat de schaakbord de Salomo is uitgevonden. Maar hoe reageer je daar nou op? Voorspoed en tegenspoed. Het is hier gemengd. Hier op aarde, maar straks niet meer. Straks gaat het uit elkaar. Dat is ook een heerlijke gedachte, maar ook een angstaanjagende gedachte. Straks gaat het uit elkaar, hè? Met huiveren zeg ik dat. Trouwens, heel deze avond wil ik maar voorzichtig praten, voorzichtig spreken. Stel mezelf er ook maar onder. Ik zeg het met huiver, maar straks in die eeuwige rampzaligheid, daar zal er alleen maar worden gehuild. Daar zal het alleen maar donker zijn. Daar zal geen sprankje liefde meer zijn. Daar zal God niet zijn. Daar is het enkel bitter, donker en smart. Dat is niet meer gemengd. Geen druppeltje lafenis. Geen lichtstraaltje hoop. Niks. En in de hemel andersom, wat een heerlijk blij vooruitzicht. Daar is het enkel licht en enkel liefde en enkel leven en enkel vreugde. En geen druppeltje smart en geen druppeltje somberheid meer. Maar hier op aarde is het gemengd. Hoe reageer je daar nou op die voorspoed en op die tegenspoed? Is het nou zo dat nood altijd leert bidden en dat voorspoed altijd leidt tot dankbaarheid? Nee. Trouwens, wat zou nou het gemakkelijkste zijn, denk je? Om nou in voorspoed dankbaar te zijn of in tegenspoed geduldig? Wat is nou het makkelijkste? Ik weet het eigenlijk niet zo. Ik weet wel dat het voor een natuurlijk mens, ja, dat een natuurlijk mens heel anders reageert. Als het ons voor de wind gaat, het leven loopt leuk en lekker, hè, dan prijzen we onszelf in plaats van God. En als het nou tegen zit in ons leven, dan beschuldigen we God in plaats van onszelf. He, en als het voorspoedig gaat, dan zeggen we, nou ja, het is wel netjes voor elkaar. En als het tegen zit, dan gaan we mopperen. Menig huisje, vat je hem, menig huisje van menig mens staat in de mopperstraat. Misschien uw huis ook wel. Mijn huisje staat in de mopperstraat, vooral als tegenzit. In voorspoed optimistisch, in tegenspoed pessimistisch. Nee, dat zegt de catechismus niet, want daar zit geen betrekking tot God in. In voorspoed dankbaar naar de Here en in tegenspoed geduldig onder God. Kijk, dit is nou een kinderlijk geloofsantwoord. He, als het nou voorspoedig gaat, of om het te zeggen met de woorden van antwoord 27, als er nou vruchtbaarheid is, en spijs en drank en gezondheid en rijkdom, Als het voorspoedig gaat, ja, dan mag ik zeggen, de Heere die zegent mij. Die zegenende handen die zijn over mij. Zegt een kind van God. En als het nou tegen zit, dan zegt een kind van God, dan zijn die zegenende handen niet boven mij, maar dan zijn er altijd nog die dragende armen van God onder mij. En zo brengt een christen alles in betrekking tot zijn getrouwe God en Vader. Nou, laten we eerst eens kijken naar het eerste, in tegenspoed geduldig. Daar begint het ook mee, dat wij in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. Daar staat voorop. Dat komt denk ik ook het meeste voor. Dat kan je eigenlijk nog niet zo erg geloven als je jong bent. En ook niet als je net 40 bent. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je eigenlijk toch wel die catechismus gelijk gegeven. Het is gemengd. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je toch die moeite en het verdriet naar de voorgrond komt in je leven. In de wereld. De dingen om je heen. Dat al oude huwelijksformulieren toch gelijk. Vele handen tegenspoed en kruis vanwege de zonde. In je leven, in je huwelijksleven in dat geval. Het is toch niet helemaal onzin wat Psalm 34 zegt. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. En nou geeft de catechismus zo'n prachtig mooi geloofsantwoord. Geduldig is de gelovige. Niet opstandig, althans, hij blijft niet opstandig. Het geloof maakt geduldig. Het geloof dat kijkt naar die hand van God, waaruit alle dingen voortkomen. Weet je hoe dat nou komt, dat het geloof onder tegenspoeden geduldig kan zijn? Nou, daar heb ik eens een poosje over nagedacht, hoe komt dat nou? Ik denk dat hier het geheim in zit, gemeente. Wat Psalm 23 zegt. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Al loopt het nou nog zo tegen. Hè? Maar er is er één die erbij is. En die met je is. En daarom kan ik geduldig zijn. Ik hoef het gelukkig niet alleen te dragen, dat pakje. Een kind van de Heere die voelt zich alleen veilig als die hand van Vader er is. En al gaat het dan door een nacht, hoe zwart, hoe dicht. Maar als ik die hand van Vader maar bij me mag hebben, dan kom ik er doorheen. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Als die hemelse Vader er is, dan loop ik niet alleen. En dan loop ik soms langs de kant van het water, hè. En soms dan moet ik er dwars doorheen en ga ik door het water. En toch zal ik geen kwaad vrezen, want hij gaat erin mee. Hij gaat erin mee. En dan komt het tot de lippen en is het water nog zo donker en nog zo diep. Maar er zijn altijd sterren boven me. En er zijn stepping stones, er zijn stenen onder me, zodat ik er niet in verdrink. En er is een hand die steunend bij me is. En daarom kan ik geduldig zijn. Nochtans, gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Geduldig. U snapt, in een natuurlijk mens is dat heel anders. Die is opstandig. Nou, dan wordt een kind van God ook wel eens. Maar alleen dan blijft het niet. Hij wordt het wel eens. Dat heb ik vorige week gezegd. Ik ben ook wel eens boos op God. En opstandig. He, maar na kortere of langere tijd, dan moet ik het toch van God verliezen. Zeg, Heere, u hebt weer gelijk. U hebt eigenlijk altijd gelijk. He, dan wordt gelukkig die opstand, want dan voel ik me niet happy. Dan voel ik me wrevelig. Maar gelukkig wordt die opstand dan ook weer door Gods genade gebroken. Maar in een bijnatuurlijk mens is het zo. Kerkmens die geen genade mag kennen. Ja, tegenspoed maakt altijd tegendraads. Het vlees onderwerpt zich niet aan de Heer. Je bent het eigenlijk nooit met God eens. Wanneer, vertel me nou eens, kerkganger. Vertel, u hebt ook wel eens wat meegemaakt, hè. Je kan er maar moeilijk aan wennen. Vertel me nou eens, kerkganger, wanneer ben je het nou met God eens? Nooit. God doet het nooit goed. En als ik nou met God eens geworden ben, hè, dan ben je bekeerd. Want dat is het. Bekering wil zeggen dat ik nou mijn hoofd in mijn schoot leg. Der Heere, u weet het beter dan ik. Niet meer op mijn manier, maar op uw manier. O, wat gaat een mens toch vaak twisten met zijn maker. Wat klagen we toch vaak over God. In plaats van over onze zonde. Wat klaagt dan een mens? God doet het nooit goed. Ja. Herkent u dat? Nou moet het maar eens echt tegenzitten, hè? En dan word je toch dwars, zeg. Dan word je toch dwars. Dan is alles niks. En je schop aan tegen de wereld. En je schop aan tegen je leven. Was ik maar dood. En je schop aan tegen de kerk. En je schop aan tegen de mensen. Alles is gewoon helemaal niks. Maar weet je wat nou het geloof leert? Het levende geloof. Het persoonlijke geloof. Die leert nou geduld. Als nou alles als bakken over me heen komt. Allemaal ellende. Allemaal ellende. Als je nou in die 7 magere jaren zit. Je hebt misschien in het begin van je, nou ja, van je huwelijk of toen je kinderen klein waren. Heb je misschien je 7 vette jaren gehad. En nou zijn de 7 magere jaren, je zit er middenin. En hoe ga je daar nou mee om, dominee? Tegenspoed. Ik weet er alles van. Ik weet er misschien wel meer van dan u op de kant. Hoe ga je daar mee om? Weet je hoe het levende geloof daarmee omgaat? Dacht ik hoor, dacht ik. Nou allereerst. Kijk, of je nou een kind van God bent of niet, maar je krijgt allemaal je pakje te dragen. Hè? Je krijgt allemaal je pakje te dragen, alleen hoe ga je daar mee om? En dan geloof ik dat een christen, een kind van God, die heeft een adres waar hij zijn pakje neer kan leggen. En dat is in het gebed, de troon van Gods genade. Kijk, en dat ga je beoefenen, dat kan je niet meer zonder. Dan val je op je knieën, dan val je voor je bed en zeg je, ach heren. En dan leg je het voor de heren in, dan snik je het soms voor God uit. En dan vraag je ook, waarom vraag je om? Maak ons in tegenspoeden stil, hoor je dat? Maak ons. Een kind van de Heer die vraagt ook of de Heer hem geduldig wil maken. Omdat het ook niet op mijn akker groeit, op mijn harte akker. Ook als gelovige ben ik niet automatisch geduldig. Maar ik bid erom, maak mij geduldig. Geef dat ik me mag onderwerpen aan u, Heere, want alleen de onderwerping geeft rust. Ja. Leer mij mijn moeite en mijn verdriet in uw handen te leggen. Nou, dat is één. Het levende geloof, die kan zijn ziel uiten in het gebed. In het gebed. Tweede is, denk ik, hoe ga je daar nou mee om met tegenspoed? Tweede is, mag ik je wat handvatten geven? Tweede is dat het levende geloof, dat wil zeggen als het leeft, als het in beoefening is, hè, als dat geloof weer gaat opleven, dan mag het zich ook richten op de belofte van de Heer. Wat heeft de Heer dan gezegd? Ik zal u niet begeven, ik zal u geenszins verlaten. Wat heeft de Heer dan gezegd? Nou, de Heer heeft gezegd op zijn kinderen, ik zal je niet verzoeken boven vermogen. Soms is het wel erg zwaar. Heer, heb u wel goed gemeten mijn schouders? Heb u mijn schouders wel goed gemeten? Want pakken is zo zwaar. God maakt geen vergissingen. Daar is hij te wijs voor. Daar is hij te wijs voor. God is net als een goudsmid. Een goudsmid die houdt van het goud. Evenveel als het in de kast ligt. Maar ook als het in de oven ligt. En dat goud dat moet nou de oven in, hè, gemeente. Het is maar een beeld. In de hitte van de vuuroven worden gelouten en gereinigd. Maar die barmhartige God en Vader die staat naar dat goud te kijken in de oven. En hij heeft zijn hand, zijn vaderlijke hand, die heeft hij bij de thermostaat. En het zal geen graadje te heet worden. Hij weet precies hoe lang het moet duren om u te smelten, om u te zuiveren. Opdat u het beeld van Christus meer en meer gaat vertonen. Zijn hand regelt de thermostaat. Ja. En dan zal het vuur mij wel louteren, maar niet verbranden. Geloof ik dat? Gelooft u dat? Ja, als er tegenspoeden komt. Ik worstel daar een beetje vanavond mee. Als er tegenspoeden komt. Ik heb de expressie op 1 gelezen. He, je bent een vergevorderde. Op de leerschool van het lijden, als je met een Job mag zeggen, de Heere heeft gegeven en niet de Satan heeft genomen. Maar de Heere heeft genomen. Ook al had de Satan daar wel zijn hand in, de Heere heeft genomen. En hij schreef Goden niks ongerijms toe. Wat ben je dan een groot in het Koninkrijk van God? Ik denk aan die moeder, ik heb het eens gehoord van een collega. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik denk aan die moeder die op een plotselinge, onverwachtse manier haar zoon door de dood zich zag ontvallen. En toen vroeg die moeder aan de dominee: dominee, ik zou graag op zijn begrafenis willen laten zingen: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Dat dooplied wat gezongen is bij de doop van mijn kind, dat is nou ook mijn troostlied. Als ik sta aan de oever van de doodsjordaan van mijn kind. Dat is wat, hè? Dat is diep. Dat is diep. Wat nou gezongen is bij de doop, wordt gezongen bij de dood. Dan ben je een vergevorderde in de leerschool van het lijden. Dominee, waarom? Waarom is er dan tegenspoed nodig? Ja, waarom? Wat zijn nou de redenen? Waarom doet God dat nou? Ja, dat is een diepe vraag. Een raadsel, hè? Dat is een raadsel. C.S. Lewis, jeugd. C.S. Lewis heeft een boek geschreven, The Problem of Pain. Het probleem van het lijden. En Asaf, die zegt: en mijn ziel doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. Waarom zendt God nou tegenspoed? Mag ik eens proberen een voorzichtig antwoord te geven? Nou, het eerste wat ik dan zou willen zeggen: God zendt tegenheden om geestelijk te groeien. Om geestelijk te groeien. Daar heb je tegenheden voor nodig. Denk aan die vrouw die zei tegen me: zijn van die losse flodders, die onthoud je dan, hè? Vaak van die one-liners. Zeg: tegenwicht geeft evenwicht in je geestelijk leven. En zo is het. Tegenwicht geeft evenwicht. Hè, die palm, dat jonge palmboompje, dat heeft een steen nodig op zijn kruin. Opdat hij zijn wortels des te dieper zou gaan slaan in de bodem waar hij in staat. He, een palmboom die groeit als er een steen op wordt gelegd. Dan groeit hij pas omhoog. He, en ik heb die stenen nodig om mijn wortels des te dieper te slaan in de bodem van Gods genade. Hij groeit zelfs op, Psalm 1. Zie je wel, geestelijke groei. Ja, ik zou graag geestelijk willen groeien. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Ja, maar dat is nou juist wel Gods weg. Om je geestelijk te doen groeien. Om je dichter bij de hemel te brengen. Losser van de wereld te maken. En om je milder te doen zijn naar een ander toe. En om je nauwer met God te verbinden, aan God te verbinden. Om kleiner van jezelf te denken. Daarom is tegenspoed nodig. Ja. Ben je het met me eens? Of eigenlijk niet met mij eens, maar ziet u die lijn ook in de schrift? Moeilijk hoor, want het gaat tegen ons vlees in. En toch ben ik het eens met Rutherford en de Schotse oudvader. Hij zegt: genade verwelkt bij gebrek aan tegenspoed. Dan verwelkt genade, dan vervlucht het, dan blijft het iets oppervlakkigs houden. Ja. Nou, dat is één. Om geestelijk te groeien, zendt God tegenheden. Nog iets. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat juist door tegenspoed de Heer het meeste aan u en mij kwijt kan. Dan leer je het meest. Kijk, je kan wel bijbelstudie doen. Heel goed. Moet je ook doen. En dat is ook Gods methode om je te doen groeien naar hem toe. En maar juist in periodes van geestelijke strijd en geestelijke nood en in diepten van het leven leer je het meest. De dalen zijn wat dat betreft vruchtbaarst. In de diepte leer je veel dingen die je nooit te weten zou kunnen komen in de hoogte. De meeste van Gods waarheden, die worden met een brandijzer van smart in je ziel gegrift, om ze nooit meer te vergeten. Menigmaal heb ik gehoord. Meerdere malen heb ik het gehoord. Als mensen door een moeilijke periode heen gingen van ziekte of van rouw, of van begeleiden van een geliefde naar zijn eind toe. En dan had je zo iemand begeleid en dan had je zo iemand dan begraven. Dan kwam hij daar nog eens een keer daarna. En dan daarna nog eens een keer als dominee. En dan hoorde je het nog wel eens vaak: dominee, ik zou die tijd eigenlijk nooit meer over willen doen. Maar geestelijk wel. Geestelijk voelde ik me zo verbonden aan de troon der genade. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En dan zit je verkleefd aan die genadetroon en dan gaat er dag en nacht een gebed op tot God. Het is waar, de leer, je leert het meest in de tegenspoed. Er zijn bloemetjes die groeien op de rand van de afgrond en nergens anders. En de bloemen zijn van die kostbare bloemen. Daar mag je van die kostelijke lessen leren. Waarom zendt God naar tegenspoed? Geestelijke groei, leren. Misschien is het ook wel goed een ander iets om jezelf te onderzoeken. Er kan ook iets in zitten van eigen schuld. Alleen dat moet je natuurlijk altijd weer heel veel. Dat mag je nooit een ander zeggen. Het zal wel een straf van God voor jou zijn. Dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Dat deden die vrienden van Job. Dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Maar je kan jezelf wel eens onderzoeken. Heren, waarom overkomt mij dit? Wat is er misgegaan? Waar zit het fout in mijn leven? He, ook dat is een facet. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Maar het is wel goed om dat eens aan de Heren te vragen. He. Er staat in een van de psalmen: dan zal ik hen die kwaad en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. He, bij wrevelig overtreen, dan zendt de Heere de roe tot verootmoediging. Ja. Kan. Heel voorzichtig mee omgaan. En dan geloof ik dat er nog iets is in die tegenspoed. Dat is om ons te heiligen, om ons losser te maken van de wereld en ons vaster te verbinden aan de hemel. Om ons voor te bereiden voor de hemel. Daarom zendt God tegenspoed. Ik heb een mooi voorbeeld gelezen, kinderen, van John Newton. Nou, dat is een dominee geweest. Vergeet het maar even, die naam. Maar die had eens een les in zijn. Die zat in zijn pastorie in Olney, in Engeland. Nou, een pastorie. En hij had voor de pastorie had hij een lage omheining. En er liepen allemaal kleine kuikentjes. Nou, natuurlijk schattig om te zien. En toen die kuikentjes jong waren. Ja, was die omheining, die was op zich wel laag, maar voor die kuikentjes was die omheining natuurlijk groot zat. Die ging echt niet weg. Nee, die kuikentjes die bleven allemaal keurig bij elkaar, maar op een gegeven moment werden die kuikentjes groter. En toen vlogen ze over de omheining heen. En toen dacht moeder de vrouw van, dat moet ik voorkomen. Dus de vrouw van dominee Newton, die pakte een schaar, een mes, en hij kortwiekte die groter wordende kuikentjes. Mijn vrouw kortwiekte ze, zei hij. En nou, zo doet God het ook wel eens. God kortwiekt mij wel eens. En dat is een pijnlijke ingreep. Weet je waarom hij dat doet? Opdat ik niet zou wegvliegen. Om mij het afzwerven van hem te beletten. Opdat ik maar gedurende heel mijn leven dicht bij die goede tieren en hemelse vader blijf. En niet van hem vandaan vlieg. Ja. Zo is het. Tegenspoed geduldig. Dominee, mag je dat nou ook afbidden? Sorry hoor dat ik er even lang op ingaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel mee zitten. Mag je dat nou ook afbidden, die tegenspoed? Ja, natuurlijk mag je dat afbidden. Natuurlijk mag dat. Dat deed Paulus ook. Die had een doorn in zijn vlees. Hem 3 keer ernstig gebeden. Heer, neem het er alsjeblieft van me af. Neem het alsjeblieft van me af. Heer, wilt u me er alsjeblieft van bevrijden? Nee, dat gebeurde niet. God gaf hem wel genade. Dat gaf de Heer om dat te verwerken. Om daartegenover, zeg maar. Tegen die doorn gaf God zijn genade. Soms heb je een doorn nodig. Soms heb je een punaise nodig. Hè? Die prikt. En met die punaise zet God je vast aan zijn genadetroon. Als je die doorn niet zou hebben, dan zou je zo, hup, wegvliegen. Als een veertje bij God vandaan. Ja. Maar je mag de Heer natuurlijk wel vragen, Heer, wilt u het alsjeblieft niet te zwaar maken? God legt soms lasten op ons, niet om onze nek te breken. Nee, God wil niet dat het jouw nek gebroken wordt. God wil wel dat je op je knieën blijft. Dat wel. Je mag natuurlijk aan de Heer wel vragen, Heer, leg me toch alsjeblieft niet te veel op. Anders zak ik in elkaar. Geef me alsjeblieft draagkracht naar draaglast. Maak het een beetje draagbaar, Heer. Geduldig. Ziende op het Lam van God. Dat zo zachtmoedig en geduldig voor mij aan het kruis houdt leed. Ziende op hem. Dan maar mijn kruis dragend achter die grote kruisdrager aan zijn voetstappen drukken. Mensen, daar staat ergens in de Bijbel, hè, dat we nou zijn voetstappen mogen drukken. En nou was dat kruis van Christus, dat was nou zo zwaar, dat zijn voetstappen diep werden gedrukt als sporen op de bodem waar hij liep. Zo zwaar was dat kruis, dat die voetstappen diep in de bodem van de aarde gedrukt waren. En dan mag ik zijn voetstappen drukken, ziende die bloedende rug, die stervende heiland. Nou, dat is één. Goed, dat is één. We gaan nu naar de voorspoed. Er staat in alle voorspoed dankbaar mogen zijn. Dat ook. Dat ik in alle voorspoed dankbaar mag zijn. Wat is voorspoed? Ja, dat is eigenlijk alles. Dat is, in het antwoord 27, regen en vruchtbare jaren en gezondheid en rijkdom. Dat je nog de adem in je neusgaten mag hebben. Als je nog kan genieten, hè, van de natuur. Als je nog kan genieten van je man, van je vrouw, van je kindertjes. Als je nog kan genieten van de kleine dingen. Weet je, we hebben de opdracht om te leven. We hebben de opdracht om te leven. En dan zijn er zoveel dingen die dat de Heer schenkt in de alledaagse kleine dingen. Waarin God zijn hand ontfermend en weldadig open doet. Als ik s'morgens wakker word en ik mag het levenslicht weer aanschouwen. Dan denk ik wel eens aan die psalm. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Als je zo mag leven, dan heb je een goed leven. Dan heb je eigenlijk een geestelijk gezond leven, weet je dat? Zolang je het licht geniet, al loop je met een stok, al zit je in een rolstoel. Zolang je het licht geniet, dat je hem verhogen mag in je lied. Als je een goede gezondheid hebt. Als je in een land leeft waar geen oorlog is, geen martelingen zijn. Waar je niet als een christen wordt opgepakt, mishandeld, afgeranseld. Als je nog naar de kerk mag gaan, zomaar in alle vrijheid, zonder dat je opgeschreven of opgepakt wordt. He, als je nog voedsel mag hebben en kleding en onderdak. Als je nog een lieve papa en een lieve mama mag hebben. Zij er zuinig op zijn. He, want er zijn hier ook nog heel wat mensen die geen papa en geen mama meer hebben. En dat weten we dus van heel dichtbij. En dat is heel erg als je wees wordt. Of je nou 20 bent of 40. Of je bent misschien al 60, maar als je wees wordt en geen ouderlijk huis meer hebt, dat is heel erg. Zou er zuinig op zijn? Geef jij je vader en moeder ook een kus als je gaat slapen? Doe je dat niet? Waarom doe je dat niet? Dat moet je doen. En doe dat maar zo lang mogelijk. Ja. Nou, in voorspoed dankbaar. Wat is het nou moeilijker? Oh ja, die vraag stelde ik net. Wat is het nou moeilijker om nou in tegenspoed geduldig te zijn of in voorspoed dankbaar? Ik denk dat het laatste nog moeilijker is. In tegenspoed geduldig, ja. Het kan best wel zo zijn dat de nood toch op de knieën brengt. We zijn nou aan het lezen in de Bijbel over aan tafel, s'avonds na het eten, over die 10 plagen. Hè? Dat is toch ook wat, zeg. En dan zie je, als dan de nood hoog is, dan zelfs die goddeloze farao die zegt nog, ik heb gezondigd en wil je voor me bidden. He, dan roept hij, of dan laat hij nog roepen tot God. He, de nood kan ons nog desnoods op onze knieën toedrijven. Door de nood gedreven naar hem toe. Maar voorspoed, dat voert zo vaak van God af. Dat lees ik in de Bijbel. Er staat in de Bijbel een tekst, toen Jezus vet werd, toen sloeg hij achteruit. Dat betekent toen die goed in zijn vel ging zitten, toen die ging uitdijen, toen het goed ging en voorspoedig, toen kikte hij achteruit. Had hij God niet meer nodig. Dat staat in de Bijbel, het is zo vaak waar. Sterke benen, die ook de voorspoed kunnen dragen. Dat is veel moeilijker, dat is veel moeilijker. Dan ben je heel gauw geneigd om God te vergeten. Om te verachteren in de genade. Om te verwereldlijken. Ik denk aan die bekende Nederlander. En de ouderen, ik praat maar een beetje op wat ik gelezen heb. Maar de ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, die weten precies wat ik bedoel. Want die weten het ondervinding. Het is zo waar wat die bekende Nederlander zei. Toen er weelde kwam in ons huis, verdween God naar het schuurtje. Hadden we God niet meer nodig. Als ik die opa's en die oma's hoor praten van vroeger, dan zeggen ze, vroeger dominee, toen hadden we niks. Toen waren we tevreden. En nu krijgen we zoveel en we willen nog meer. Om in voorspoed dankbaar te zijn. Zelfs David kon het maar zo moeilijk. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Nee, en toen trok God zich even terug. Toen lacht hij. Gek hè, dat het nou altijd. Zie je dat we die punaise, dat we die doorn, dat we die tegenspoed, dat tegenwicht evenwicht geeft. Ook al zit niemand erop te wachten. Ook al gaat het tegen mijn vlees in. Ook al roep ik wel eens uit, Heere, dit niet, dit niet. Zegt de Heere, ja, dit wel. Maar ik ga wel met je mee. In voorspoed dankbaar mogen zijn. Ach gemeente, wat dat betreft zouden we veel meer lofliederen moeten zingen. Het is zo vaak waar, ontberen doet waarderen. Of je nou ziek bent, als je nou ziek bent, hè, en dat je nou buiten kan spelen. Ja, dat kan dan even niet. Ja, ik wou dat ik buiten kon spelen met dit mooie weer. He, dat je nog kan dansen en kan springen. Dat je nog touwtje kan springen. He. Als je nou in een rolstoel zit, dan kan dat niet meer. Zomaar simpel als touwtje springen. Ja. Ontberen doet waarderen. He, er zijn mensen geweest, kinderen van God, die op een gegeven moment niet meer naar de kerk konden. En die tegen me zeiden, ze hadden in het bejaardentehuis, een paar vierkante meter. En dan hadden ze wel zo'n kastje, en dan zagen ze, ik hoorde die vrouw nog zeggen in Dordrecht, ik heb nog een jaar gewerkt, ook nog gewerkt. In Dordrecht, dan zie ik zondagmorgen, dan zie ik al die mensen die voorbij gaan zo naar de grote kerk, of naar de Pauluskerk in Dordt. Ze zeggen, ik wou dat ik nog één keertje mee kon, dat gaat niet meer. He, ik zou wel willen, maar ik kan niet. Ze zeggen, ik kan niet begrijpen, dominee, dat er mensen zijn die wel kunnen, maar niet willen. Hoor je dat? Er zijn mensen die wel kunnen, maar niet willen. En dan hoor je zo'n oud mensje zeggen, ik zou zo graag willen, maar ik kan niet. Ben je nou iemand die wel wil, maar niet kan? Of ben je nou iemand die wel kan, maar niet wil? Ontberen doet waarderen. In voorspoed dankbaar. Eigenlijk zou er in elk huisgezin hier, van de gemeenteleden, in elk gezinnetje van u, van mij, dan zou er een dankaltaartje moeten staan. Ja, niet letterlijk, maar geestelijk. En dat dankaltaartje, dat mag nooit uitgaan. Dat zou elke dag moeten roken van dankbaarheid. Soms word je ermee overladen, dan lig je in de honing. En dan roep je het uit, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden. Dat kan ik niet op. Ja, in voorspoed dankbaar. En dan tenslotte het laatste in alle dingen die ons nog toekomen kan voor de toekomst. Een goed toevoorzicht en vast vertrouwen op onze trouwe God en Vader. Als je nou denkt aan de toekomst. Morgen, volgende week, De zomertijd, de zomermaanden, dit jaar. Wat denk je daarna? Sommigen die zijn heel erg luchthartig. Die zeggen, ja, ik ben nog jong. Nou, je moet gewoon goed je verstand gebruiken en zo. En, nou, ik ben ook een beetje handig en zo. Als je nou je hersens gebruikt en je handen een beetje laat wapperen, dan kan je een goede oude dag en zo. Alles regelen en zo, netjes, prima. Ik red het wel. Ik red het wel. Beetje verstandig leven, een beetje verstandig nadenken. En dan kom je een eind. Dan haal je de 80 wel. Ja, zo kan je leven. Anderen zijn heel zwaarmoedig. Als ze denken aan de toekomst, dan zijn ze heel onzeker, ook angstig. Ook angstig van ja, die toekomst. Ik ben zo bang, hè. Ik ben zo bang dat er wat mij overkomt. Ik ben altijd weer bang dat ik niet oud word of zo. Wie herkent dat niet? Ik ben bang dat ik niet oud word. Ik ben bang dat ik jong zal heen gaan. Of als een zorgende moeder. Die je zegt, ik ben zo bang dat mijn kinderen wat overkomt. Dat is het moederhart wat spreekt. Als je denkt aan die toekomst. Je bent bang dat er dadelijk eentje weggenomen wordt. Of als zorgende opa's en oma's. Die denken aan de toekomst van je kleinkinderen. Daar moet je niet aan denken. Aan de wereld dat ze leven. Als je nou denkt aan de toekomst. Dan zegt de catechismus om nou een vast vertrouwen. In die getrouwe God en Vader te mogen hebben. In alles. In alles dat ons nog toekomen kan. Een kinderlijk vertrouwen op die getrouwe Vader. Dat vertrouwen wat gericht is op die sterke God en op die getrouwe Vader. Daar is mijn vertrouwen op gericht. Niet op mijn kinderen. Ik heb geen verwachting van mijn kinderen. Eerlijk gezegd heb ik ook geen verwachting van u. Nou, dat vind ik dan niet leuk dat je dat zegt. Ik heb geen verwachting van u. Zo. En ik hoop dat u ook geen verwachting van mij hebt. Ik heb wel verwachting van God. Voor u. Dat is wat anders. Ik heb geen verwachting van mijn kinderen. Als je het nog wel hebt. Nou, de tijd zal het leren dat die verwachting de grond ingeboord wordt. Ik heb geen verwachting van mijn kinderen. Ik heb wel verwachting van God voor mijn kinderen. Dat is wat anders. En in alles wat ons nog toekomen kan, als het gaat over de toekomst, om nou een vast vertrouwen te hebben in die getrouwe God. Mijn vertrouwen, mijn verwachting richt zich niet op mensen, en zeker niet op mezelf. Dat breekt de Heer wel af. Maar eens van die getrouwe God en Vader. En wat is dan de grond van mijn vertrouwen? Nou, er staat dat Hij alle schepselen in zijn hand houdt. En de inhoud van het vertrouwen is dat er niets mij van zijn liefde zal scheiden. Dat staat vast als een paal boven water. Niet zal mij schaden. Hoeveel tegenheden er ook komen. Niet zal mij scheiden. Niet zal mij afscheiden van de liefde van Christus. Gij mijn ziel, het ga zo het wil. Zwijg maar gerust. Zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Ja. Dat is nou de voorzienigheid, gemeente. Ik ga een beetje afronden zo. Dat is nou die voorzienigheid, hè? Dat vaderlijke oog, maar ook die vaderlijke hand. En daar mag ik op vertrouwen. En dan kan ik het niet verklaren. Denk erom hoor. Zondag 10 is geen verklaring hoe het nou allemaal in elkaar zit. Ik kan het niet verklaren. En hoe ouder ik word, hoe meer, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe meer verborgen Gods handelen voor me wordt. Die verborgen God. Maar ik vertrouw hem wel des te meer. En dat gaat boven mijn verstand en gevoel uit. Dat is nou het hart. Mijn hart is gericht op. Ik kan God niet verklaren. Maar ik kan hem wel vertrouwen. Omdat hij betrouwbaar is. Al schijnt me soms ook verborgen. Zijn grote macht. Hij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Ik vind het zo mooi dat vraag en antwoord 28 van zondag 10 eindigt met die naam van Vader en met het woord liefde. Onze getrouwe God en Vader. En dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Al zit ik nog zo in de ellende. Niks zal mij scheiden van zijn liefde. Die vaderliefde van God. Al wordt alles me ontnomen. U kent dat prachtige lied, hè, van Jacqueline van der Waals. Ik vind het altijd weer mooi. Dat lied heeft al wat mensen getroost. Jacqueline van der Waals, die dichter, 54 jaar toen ze stierf van kanker, heeft veel geloofsstrijd gehad, veel aanvechtingen en twijfel, maar dwars door die strijd heen kwam ze tot de geloofszekerheid. Ze is niet oud geworden. Zwakke gezondheid, zware zielenstrijd. En ze kwam tot de zekerheid van het geloof. Tot de volle vrede in haar heiland. En ze heeft dat prachtige lied gemaakt. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Ik kan u niet verklaren. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer mijn oog helemaal niets ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Vader, wat gij doet, is goed. Als ik erin zit, vraag ik om geduld. Maar als ik eruit ben en kijk terug, dan zeg ik, Vader, wat ge deed, was goed. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En dat ik zo nadenk over die voorzienigheid van God, gemeente, ja, dan geef ik me soms een ongelofelijke troost. Dat alle dingen, maar dan ook alle dingen, de grote lijnen, maar ook de details. De grote dingen, de kleine dingen, de geestelijke dingen, de dagelijkse dingen, de hemelse dingen en de eeuwige dingen. De normale dingen in zijn hand zijn. Alle schepselen in zijn hand zijn. Dat is de laatste zin. Dat zij zich zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En die boze mensen dan? En die demonen dan, en die mensen die bezeten zijn, ja, die worden natuurlijk niet door de Heilige Geest geleid, maar God staat er wel boven. God zegt wel tot hiertoe en geen haar verder. Satan, nou goed, vat hem dan maar je op. Maar denk erom, je tast zijn leven niet aan. Tot hiertoe en geen verder. En die grenspaal, die kan de Satan gelukkig nooit overschreden. Met kinderen heb je het wel eens zo, hè, dat je als vader en moeder uit het leven gegrepen, dat je als vader en moeder de grens aangeeft. Jongens, meid in dit geval, tot hier. En er altijd bij die zeggen, nou, ik ga er net één stapje overheen. Als God tot de Satan zegt tot hier, dan kan hij er geen millimeter overheen. Dan is het ook tot hiertoe en niet verder. Zonder zijn wil kunnen ze zich nog roeren, nog bewegen. En dat is eigenlijk een heerlijke gedachte. Er was eens een koning, kinderen, het staat in de Bijbel. Er was eens een koning en er kwam er een dominee aan. En die koning was aan het offeren op een of andere afgodsaltaar. Hij was aan het offeren zo, Jerobeam. En toen kwam er een profeet aan, een dominee. En die profeet zei, die waarschuwde hem. Die zei die koning het oordeel aan. En toen werd die koning toch boos, hè. En toen zei die koning tegen zijn dienaar, grijp die profeet. En hij wees met zijn hand naar die profeet. En toen greep God in. En toen kon hij zijn hand niet meer terugtrekken. Toen bleef zijn hand zo stokstijf staan. En hij wilde zijn hand terugtrekken. Dat ging niet. Zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Je zou denken, ja, dat is toch toeval, dominee? Nee, er is geen toeval. Staat in de Bijbel ook weer zoiets toevalligs, hè? Toevallig zeggen wij dan. Het is geen toeval, hoor. Tot in de details is toch geregeld. Een wonderlijke manier. Staat in de Bijbel van een soldaat. Die had een pijl in een boog en hij schoot zijn pijl zomaar ergens. Hij schoot hem zo af. En laat nou die pijl die die man nou zomaar afschoot. In zijn eenvoudigheid afschoot. Laat die pijl nou net koning Aga precies op zijn zwakke plek hier raken. Zodat hij sterft. Zelf die pijl werd nog door de Heeren gericht. Doordat hij raak was. Ik heb vanavond ook maar eens een pijl afgeschoten. Zomaar een preekje gehouden. En dan hoop ik dat God die zo bestuurt die preek. Dat hij voor deze en geen raak is geweest. Ja, David met zijn slinger. Steentje. Ja hoor, God bestuurt het. God beweegt het. Precies. Ja, maar die stenen dan toen ze Stefanus stenigden. Ja. Zelfs die stenen die ze wierpen naar het hoofd van Stefanus. Hè? Ja. Zelfs die stenen. Die konden hem. Ja, die hebben hem de hemel ingestenigd. God gebruikte die stenen van de vijand om zijn gang naar de hemel te bevorderen. Ja, dat moet je wel zien, hè, door het geloof. En ik denk aan die keizer Nero, hè, die al die christenen als fakkels in zijn tuin verbrandde. Dat is toch verschrikkelijk, dominee. Waarom greep God niet in? Ja, dat is maar hoe je kijkt. Dat is maar hoe je kijkt. Je zou ook kunnen zeggen dat die christenen die daar aan die kruizen hingen en ze werden in de brand gestoken. In de tuinen van keizer Nero. Je zou ook kunnen zeggen dat God nou zijn martelaren, zijn kinderen, als net als Elia met vurige, letterlijk vurige paarden en vurige wagens, zo de hemel inreed. Waar ze de eerkroon mogen dragen. Nou, gemeente. We hebben het gehad over tegenspoed. We hebben het gehad over voorspoed. En we hebben het gehad over de toekomst. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid. Oh, daar hebben we weer. Des Heren hand. Die voorzienige hand van God. En God maakt hier van mijn leven een handwerk. Een borduurwerk. Zo is mijn leven, zo is mijn lichaam in de moederschoot. En zo is ook mijn leven een borduurwerk. Ja? Een handwerk van God. Mijn leven. In zijn hand. Een handwerk van God. En God, die ziet de bovenkant. En ik, alleen maar de warrige draden van de onderkant. Maar straks in die verre toekomst, dan zal ik het van bovenaf mogen zien. Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan. En wat een lang leven aan leed en aan ellende, aan overspanning, aan depressie en aan burn-outs. Wat een lang leven van ellende niet kan ontrafelen, dat zal ik na deze mogen verstaan. Hij was gehoord van dominee Doornenbal. Ja. Ja, hoor ik de ouderen zeggen. Heb misschien nog wel eens hier gepreekt. Wie weet. Nou, meneer Doornenbal, die komt ook zo worstelen met die vragen. Hè? Levenslang vrijgezel gebleven in de pastorie. Ik moet er niet aan denken, maar goed, die man is vrijgezel. Worstelde met die vragen. Kwam er ook niet helemaal uit. Prachtige stukjes geschreven in de kerkbode van de Veluwe. Nou, kwam er ook niet helemaal uit. En toen werd hij begraven. En toen de kist de kerk uitgedragen werd, toen speelde de organist boven de starren. Daar zal het eens lichten. Daar wordt het alles ontraadseld en onthuld. Gij zult het na deze verstaan. Schijnen mij uw wegen duister. Zie ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Amen.